Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het. Op deze manier drukte de Franse filosoof Simone de Beauvoir uit dat de mens door niets bepaald is en zichzelf vanuit vrijheid te denken heeft. Wat zag de Beauvoir als het vrouwenprobleem? Hoe verhouden seksen en identiteit zich tot elkaar? En welk licht werpt haar denken op huidige discussies over gender? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Ruud Welte, de denker die centraal staat, de Beauvoir. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is als altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. Vandaag zit naast mij Letitia Hoebe.
Dag Allard.
En we zitten in een hele mooie omgeving.
Zeker, ja, midden in de bossen. Dus het kan zijn dat je af en toe een haan hoort.
Precies, want we zijn weer te gast bij Ruud Welte. Bekend van de eerdere podcast over Sartre en over de pest van Camus. En ook een beetje bekend van de haan die daar af en toe op de achtergrond te horen was bij Sartre. Mooi dat we hier mogen zijn, Ruud. Jij bent filosoof en verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Tilburg University.
Ja, klopt. En welkom.
Dank. En we gaan het vandaag hebben over Simone de Beauvoir, een Franse filosoof en schrijfster die leefde van 1908 tot 1986. Haar denken wordt gerekend tot het existentialisme. Ze studeerde literatuurwetenschap, wiskunde en filosofie in Parijs en daar ontmoette ze Jean-Paul Sartre, die haar levenspartner zou worden. Ze begon als docent aan de middelbare school, maar legde zich vanaf 1938 toe op het schrijven van boeken. In 1949 verscheen haar bekendste werk, De Tweede Sekse, een van de bekendste werken van het feminisme. Ruud, later van dit jaar verschijnt van jouw hand het boek Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Over feminisme, existentialisme, God, liefde en seks bij uitgeverij Boom. En heeft het niet iets raars dat jij als man een boek schrijft over een boek dat gaat over feminisme en geschreven is door een vrouw? En heeft het daarmee ook niet iets geks dat wij jou nu hier interviewen over deze denker?
Nou ja, en dat bovendien ook in de traditie altijd veel door vrouwen is gelezen en nauwelijks door mannen. Dus ik dacht, laten we dat eens doorbreken. En ik vind het vooral ook een boek dat absoluut een enorme actualiteit heeft. En vooral voor onze samenleving. En niet zozeer, ik zie het niet zozeer dat het vrouwenprobleem waar we het over kunnen hebben, zo het woord noemt Beauvoir zelf, hè. Dat is niet iets wat is voorbehouden aan vrouwen, maar is een probleem wat onze samenleving tekent. Een systematische onderdrukking van vrouwen. En daar gaan we niet uitkomen wanneer we dat alleen maar, als we alleen maar vrouwen onderling dat met elkaar bediscussiëren. Ik denk dat het werkelijk hoog tijd is dat we ook de feministische klassiekers, waarvan dit toch eigenlijk de eerste is van de moderniteit, dat we die grondig gaan herlezen. En vooral ook mannen.
En wat is dat vrouwenprobleem waar Simone de Beauvoir over heeft?
Ja, het vrouwenprobleem is, kijk, Tweede Sekse is een heel ongemakkelijk boek. Het is voor niemand een feel-good boek. Niet voor vrouwen, maar ook niet voor mannen. Het vrouwenprobleem bestaat er voor Simone de Beauvoir in dat in de westerse moderniteit de vrouw systematisch op de tweede plaats wordt gezet. Ze is letterlijk voortdurend de tweede sekse. En dat is een. Ze verwijt eigenlijk vrouwen dat ze de grootste moeite hebben om zich in vrijheid te realiseren. Dat ze daar te makkelijk in meegaan. En ze verwijt mannen. Ja, voor het feit dat we in een samenleving zitten die misschien niet zozeer mannelijk masculien is, maar veel eerder pretendeert neutraal te zijn. Ja, de waarheid is neutraal, we hoeven niet over mannen of vrouwen te hebben. Maar in werkelijkheid, als je ernaar kijkt, voortdurend masculien is, voortdurend mannelijk is. En dat is een probleem wat de tweede sekse eigenlijk op een hele knappe manier blootlegt. Het is een fantastisch boek, omdat het een boek is dat. Nou, laat ik het zo zeggen, het is een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Ik kan daar vrij duidelijk over zijn. En toen ik het een aantal jaren ging herlezen, of misschien moet ik zeggen echt goed lezen. Wat blijkt is dat het een boek is dat leest. Het is een boek dat zelf voortdurend andere bronnen leest. En zich daarmee inschrijft eigenlijk in onze masculine manier van denken. En dus het is niet een boek dat een of andere theorie. Het verdedigt eigenlijk niks. Het laat voortdurend zien. Later in de filosofie zijn we dat heel erg gaan associëren met postmodernisme en met deconstructie, et cetera. Namelijk het lezen van andere teksten. Dat is precies wat Simone de Beauvoir doet. Het wordt ook niet gedragen door een of andere grote theorie of wat dan ook, in tegenstelling tot Sartre bijvoorbeeld. Het is voortdurend eigenlijk van, ja maar jongens, kijk nou eens wat hier staat. Hè? Dus dat is eigenlijk wat ze voortdurend laat zien.
En wat voor dingen ziet ze dan? Want je zegt er wordt vanuit mannelijk perspectief snel geschetst dat er een neutrale samenleving is, maar eigenlijk is die heel masculien. Waar zit dat masculine in?
Dat masculine zit, je kan het op verschillende manieren. Ja, wat ik zei. Ze leest, dus alles gaat over details. Het gaat niet over een of andere grote lijn met allerlei manieren om dat te illustreren. Het is voortdurend op de tekst, op het lezen zelf. Ze leest bijvoorbeeld ook heel veel, dat verbaast niet. Ze leest veel vrouwenliteratuur, ze leest veel brieven. Maar ze leest bijvoorbeeld ook in hoofdstukken die vaak worden overgeslagen, mystieke teksten. Dat is een zeer interessant hoofdstuk, dus ik hoop dat we daar ook over kunnen hebben. En een heel belangrijk deel daarvan gaat ook van het boek, bedoel ik, gaat over psychoanalyse. En ze gebruikt dus veel psychoanalytische verslagen uit de tijd. Van een zekere Stekel, die toen erg populair was in Frankrijk. En wat ze eigenlijk voortdurend laat zien, is dat de mens, en dat is eigenlijk al een heel wezenlijk existentialistisch uitgangspunt, is een gespleten wezen. En dat wezen, dat probeert eigenlijk voortdurend zichzelf als een geheel te denken. Als je door iets vroegere werk van Simone de Beauvoir leest, Pour une morale de l'ambiguïté bijvoorbeeld, dat is een paar jaar daarvoor, dat is een hele mooie filosofische tekst waarin ze laat zien dat de westerse filosofie eigenlijk niks anders doet... Dan doen alsof dat niet zo is, dat de mens een heelheid is. En je moet het alleen op de goede manier zien. Je moet de goede filosofie hebben, de goede theorie. En ze verzet zich eigenlijk tegen het feit dat we voortdurend eigenlijk liegen tegen onze fundamentele gespletenheid. En met gespletenheid bedoel ik hier en bedoelt Beauvoir. Daar kun je meerdere existentialistische auteurs bij betrekken. Bedoel ik dat we eigenlijk niet weten wie we zijn. Dat we voortdurend een voorstelling van onszelf maken. Nee, dat is typisch aan mensen, dus niet dieren. Dieren die zijn wat ze zijn. De natuur geeft ze in. Ze zijn natuur, hoe ze moeten handelen. Mensen niet. Mensen lopen rechtop en die zijn dat contact zogezegd kwijt, als het er ooit is geweest. En die vragen zichzelf voortdurend af, maar wie ben ik dan en wat moet ik dan doen? Dat is heel belangrijk om het existentialisme van Beauvoir ook te zien. Omdat dat betekent dat de Beauvoir voortdurend op het niveau zit van, je zou kunnen zeggen van de verbeelding van wat we zijn. Wij verbeelden ons wat mannen en vrouwen zijn. En dus het het lange eerste deel van de tweede sekse, daar wil ze afrekenen met het feit dat er een biologisch verschil is dat van betekenis is tussen mannen en vrouwen. Natuurlijk is het zo, er bestaan mannen en er bestaan vrouwen. Hè? En dat laat zich heel makkelijk aan hun geslachtsorganen zien, hè, bij een baby. Maar het gaat niet om wat we zijn, in wezen zijn. Het gaat erom wat we voorstellen te zijn. Dat wil zeggen dat, om een voorbeeld te noemen. Natuurlijk is het zo dat een jonge vrouw op een gegeven moment gaat menstrueren. Het gaat er niet om dat dat biologisch zo wordt bepaald en dat dat nu eenmaal is wat vrouwen altijd overkomt. Het gaat erom welke betekenis daaraan wordt toegedicht door de samenleving. En dat is het. Daarom is Beauvoir leest ze. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, hoe ontstaat taal, hoe ontstaat de manier hoe wij spreken en denken, hoe ontstaat de verbeelding, hoe wij voorstellen hoe mannen en vrouwen zouden moeten zijn. En nou, dat is een heel wezenlijk algemeen existentialistisch uitgangspunt. Niet uitgaan van datgene wat we essentie noemen. Het is nu eenmaal zo, het is wat het is. En je kunt dat als wetenschapper onderzoeken. Maar van radicale vrijheid. Dus mensen existeren, om het te zeggen in termen van Sartre. Dat zijn de termen die ze ook overneemt van Sartre. Mensen bestaan natuurlijk, ze zijn, maar ze verhouden zich altijd tot zichzelf. Ze vragen zich altijd af, ja, maar wat ben ik dan? En ik ben een vrouw, ik ben een man en wil ik dat wel? En hoe moet ik me dan gedragen, et cetera? Dus ze spiegelen zich voortdurend aan met name de samenleving waar ze in zijn. Als die samenleving voortdurend al vanuit gaat dat het primaat masculin is, dan zit het met een geweldig probleem opgezadeld. En dat is een probleem wat Beauvoir op een hele weinig systematische manier beschrijft. En dat komt omdat ze eigenlijk voortdurend citeert, et cetera. Maar er zit een hele interessante lijn in die ik in mijn boek ook uitwerk, die ik er een beetje uithaal ook in een van de hoofdstukken. Het is niet zo vreemd dat onze westerse samenleving masculien denkt. Dat heeft alles met onze religies te maken, met het monotheïsme. Dat we al vrij vroeg hebben moeten kiezen. Er bestaat één god, niet meerdere goden. Dat betekent dat de andere goden hebben, dat is allemaal leugen, dat is ongelijk. Onze god is naijverig, hè, lees het Oude Testament, maar vooral het is een man. En die masculiniteit, die eigenlijk uit monotheïsme komt. Hè, dus, en dit is belangrijk, hè, dus het feit dat God een man is, heel expliciet en heel expliciet niet een vrouw, in de drie grote monotheïstische religies, en natuurlijk daarmee ook, zeker ook in het christendom, dat heeft gigantische gevolgen voor onze cultuur, die niks te maken hebben of ik wel of niet in God geloof. Ja, ik kan wel zeggen, ja, ik zit daar niet mee, want ik geloof niet in God. Dus dat die religieuzen dat doen. Nee, onze hele taal, onze hele manier van spreken, onze denkstructuren, die zijn doorspekt met die religieuze masculiniteit. En daarbij is het grote probleem dat we op een kijk ook naar de geschiedenis van de filosofie bijvoorbeeld. Filosofie gaat zeker in de traditionele filosofie, denk bijvoorbeeld aan de 17e eeuwse filosofie, het verlichtingsdenken wat daar kort op volgt, gaat het toch steeds om de waarheid. Het kan niet zo zijn dat er meerdere waarheden naast elkaar bestaan. Er moet een keus worden gemaakt, er moet een argumentatie, er moet bewijsvoering komen, hoe dan ook, waar je het ook over hebt. Het steeds komt er neer dat één is. En dat ene is steeds blijkt steeds mannelijk te zijn. Dat blijkt het model dat waarheid één is überhaupt, metafysisch gezien, is überhaupt iets wat voortkomt uit het monotheïsme. Want God is één. Het kan niet zijn dat God twee is, of wat dan ook. Dus de vrouwen zitten daarmee opgescheept.
Maar en dan is dus het feit dat het verlichtingsdenken zoekt naar waarheid, en dat is toch een masculine waarheid, is dan toch een erfenis van die religies?
Of ja, waarom absoluut. Is die...
Ja. Ja, maar die, dus op zich zegt de verlichting niet dat de waarheid mannelijk is. Maar nee, dat zit er als een soort bijklank bij of zo dan.
Ja, nou kijk, en daar zit een probleem waar denk ik Beauvoir in de tweede sekse echt haarscherp steeds het probleem laat zien. En dat is dat die waarheid steeds zich voordoet als neutraal, maar steeds stilzwijgend masculien blijkt te zijn. En hier zitten we met een probleem. Want mensen worden geboren als man of vrouw. We moeten zo over identiteiten denk ik ook hebben. Maar ja, hoe dan ook. We worden geboren als man of vrouw. Hè. Je zou kunnen zeggen, nou, inderdaad, biologisch. Maar vervolgens gaat het erom dat er dus niet een scheidsrechter is, namelijk iets wat geen man of vrouw is, dat werkelijk neutraal is en kan zeggen, maar dit is waarheid. Dus die waarheid die wordt altijd of mannelijk of vrouwelijk gedacht. En omdat die waarheid voortdurend mannelijk wordt gedacht, spit het vrouwelijke, de vrouwen, dat is ook wel belangrijk bij Beauvoir, het gaat altijd over concrete vrouwen, het gaat nooit over concepten, dat is een algemeen existentialistisch iets. Hè. Het is gesitueerd. Mensen zijn altijd gesitueerd. Mensen worden gesitueerd geboren als mannen of als vrouwen. Maar daardoor is het probleem dat de mannelijkheid deze neutraliteit eigenlijk opeist. Maar daar niet expliciet over doet. Dat is het probleem. Dat is het probleem, denk ik, wat Beauvoir ook laat zien. He, je, natuurlijk word je geboren met een geslachtsorgaan waarbij je man of vrouw bent. Maar mensen zijn niet van nature man of vrouw. Dat is de hele these van Beauvoir. Maar ze moeten worden begrepen, of beter gezegd, ze moeten zichzelf begrijpen vanuit een radicale vrijheid. En dat betekent dat we dus... die vrijheid, dat betekent dat ze zelf verantwoordelijk zijn inderdaad voor wie of wat ze zijn. Dat hoeft niet gelijk alleen maar een morele verantwoordelijkheid te zijn. Maar ja, denk aan de beroemde openingszin van het tweede deel. Even in het Frans, on ne naît pas femme, on le devient. Wat stevast foutief wordt vertaald. Ik heb net nog even op Wikipedia, staat het ook foutief. Hè? Steeds staat daar, men wordt niet als vrouw geboren, men wordt het gemaakt. Er staat in het Frans, on le devient. Dat betekent, je wordt het. Daar zit een wording in. Daar zit een zelfverantwoordelijkheid in. Een wording die je op je hebt te nemen. Dan is het probleem dat... Ja, je kunt het bijvoorbeeld hebben over Bildung. Dat is ook een bepaalde manier van wording. Maar het probleem is altijd dat die wording zelf een bepaalde taal heeft. Die heeft een bepaalde traditie. Die heeft een bepaalde dit hoort en dat hoort niet. En je moet dit en je moet dat. En daar sluipt voortdurend een seksenverschil in wat Beauvoir wil laten zien. Dat is namelijk dat die man... dat die man macht is, hè? God is macht, dat hij waarheid is, God is waarheid. En dat hij in feite uit is op bezit. Hè? Dus dat is natuurlijk een heel groot probleem, is dat mannen zich tot de dag van vandaag vaak gedragen alsof ze niet alleen de wereld en de dingen bezitten, maar dat ze vooral ook de vrouw bezitten.
Ja, dus in dat opzicht is het misschien ook weer niet zo impliciet. Want dat is, ja, dat zei je net, dat die neutraliteit, dat
nee,
is
dat
het
is waar,
gewoon.
Dat is
ja.
Waar. Zij laat, kijk, dat is denk ik het sterke van de tweede seks, is dat ze legt het op tafel. Hè. Het is ja. In dat zin, ja, het is een, ja, zeg je dat, het ze onthult wat daar nu eigenlijk staat. Daarom is het ook niet, het is zeker niet een wetenschap of een theorie of wat dan ook. Het is in zekere zin zeer activistisch en het is zeer vooringenomen, maar op een positieve manier. Het is een belanghebbend lezen. Maar ik bedoel dat op een positieve manier, omdat ze steeds je wijst op een volstrekte hegemonie van de masculiniteit.
En je zegt inderdaad van vanuit existentialistische denken ziet ze dat de mens vrij is, zelf zich dat moet vormen, hè, het worden van een vrouw. Maar eigenlijk zijn het dus allemaal krachten die een bepaalde kant op duwen.
Ja,
Leg het zo,
klopt.
Ja, dus de vrouw is eigenlijk in die wording al een soort van belemmerd of.
Ja, die vrouw kan zichzelf niet herkennen. Dat zijn eigenlijk vrij expliciete woorden die ze ook gebruikt in de volstrekt masculine manier van ons denken, van onze cultuur. Waarin vrouwen zich voortdurend, ofwel ze gaan daarin mee. Hè, ze zeggen, ja, maar er is niks aan de hand, ik ben perfect gelukkig zo. Ofwel zijn fundamenteel vervreemd van zichzelf. Maar even, misschien eventjes heel concreet te maken. Dus ik geef les op universiteit. Er zitten mannen en vrouwen zitten in de collegebanken. En die vrouwen en die mannen, die doen een master. Ja, moet je nagaan, een master. En we zitten hier in 2020 en we noemen het nog steeds een master. Daar lees je natuurlijk, hè, dus ik noem dat even lezen, daar kijk je natuurlijk heel snel overheen. Maar als je ook naar onze taal alleen kijkt, aan de manier waarop we waarde toedichten aan dingen, is steeds dat het model van de succesvolle mens blijkt steeds een model te zijn van een succesvolle man. En dan zitten we met een probleem. Dus de man die niet zozeer dat mannen iets doen, daar gaat het niet om. Dus het gaat er niet om dat mannen een karakter hebben waardoor dat ze macho zijn en vrouwen onderdrukken. Dat mag allemaal zo zijn, maar er zijn genoeg mannen die dat niet doen. Dat is niet het punt. Het punt is dat de denkstructuur van onze samenleving voortdurend masculin is. Wat betekent dat het voortdurend een uiting is van macht, een uiting is van bezit, en dat als een algemene, niet van seksen afhankelijke waarde voortdurend opdringt. Waardoor de vrouw desalniettemin voortdurend op de tweede plaats staat.
Ja, en je zei aan het begin, geloof ik, dat de Beauvoir dat vrouwen ook verwijt eigenlijk. Dus dat ze niet de vrijheid kunnen realiseren. Dus het is eigenlijk interessant van, ja, wat is dan. Over welke vrijheid, wat bedoelt dan de Beauvoir in dit geval met vrijheid als het gaat om vrouwen?
Ja.
En wat is eigenlijk het verwijten?
Ik denk dat is een belangrijk punt. Zoals ik al zei, ik denk de tweede sectie is een zeer ongemakkelijk boek om te lezen. Je wordt snel boos en je gaat je snel irriteren. En, een fantastisch boek eigenlijk, ja. Er gebeurt tenminste wat. Ja. Maar het is verwijtend in de zin dat het. Misschien is het woord verwijten niet helemaal goed, omdat dat gelijk heel moralistisch is. En ik denk dat het fundamenteler is dan alleen maar ethisch en moreel. Maar in die zin dat vrijheid fundamenteel is voor elk existentialistisch denken. Dat betekent dat de mens niet is wat hij is, dat de mens zich afvraagt wat hij is. En dat de mens ook verantwoordelijk is voor datgene wat hij heeft te zijn volgens zijn eigen project. Nou, is het misschien om dat woord vrijheid, ja, wanneer komt dat erin? Vrijheid speelt bijvoorbeeld nauwelijks een serieuze rol bij de oude Grieken. Het speelt nauwelijks een rol in het theologische denken van de middeleeuwen. Het speelt geen rol bij. Nauwelijks een rol in de 17e eeuw, et cetera. Dus wanneer komt dat erin? In de Franse Revolutie. Dus Simone de Beauvoir is, evenals Sartre overigens, een denker die zoveel mogelijk trouw wil blijven aan het project van de Franse Revolutie, namelijk de afschaffing van twee manfiguren. God, dat is de eerste, en de andere is de koning. En dat betekent dat de mens, en dat zie je heel in de literatuur, in de poëzie van de 19e eeuw tot Nietzsche aan toe, daar zie je een enorme tragedie. Niet zozeer van, oh, joepie, we zijn vrij, ik heb mezelf vrij gemaakt, maar we kunnen niet meer terug naar een vastigheid die onze mensheid blijkbaar vroeger had. En dus existentialisme wil deze tragedie, zo gezegd, doorleven. En daarin staat het inderdaad wel dicht bij Nietzsche. De verschillen zijn ook wel erg groot, maar in dat opzicht is het zeer Nietzscheaans. Dat is een zeer tragische situatie. Ja, we kunnen niet zomaar terug naar God. En als we dat doen, dan doen we dat door middel van geloof. Maar ja, De middeleeuwen, daar gaat het niet om geloof. Het gaat om, die is in God. Hij is met God. Dus dan, dat betekent, dat bevestigt alleen maar dat de mens zich tegenover zichzelf ziet. Dus in termen van Beauvoir en Sartre is pour soi. Is voor zichzelf, tegenover zichzelf. Staat in de spiegel, vraagt af wie is dat daar en ben ik dat echt? En heeft zichzelf te realiseren als mens. Dat betekent dat de mens zichzelf vanuit vrijheid heeft te denken. Dus niet zozeer de mens is vrij. Natuurlijk, je kan enorm veel dingen noemen waarop het volstrekt onzin lijkt om te zeggen dat mensen vrij zijn. Kijk naar de wereld, kijk naar hoeveel mensen politiek bijvoorbeeld niet vrij zijn.
En dus ook vrouwen niet vrij zijn.
En ook vrouwen niet vrij zijn, maar dat is niet het punt. Het punt is, de menselijkheid heeft zichzelf vanuit vrijheid te denken. Dat betekent dat hij niet gedetermineerd is door wat dan ook. Dus ook niet door zijn geslachtsorganen is die niet gedetermineerd. Dat betekent ook natuurlijk ben je vrouw op een biologische manier, maar dat is niet het punt. Je bent vrouw omdat de samenleving je een taal bedient waarover over jezelf gaat denken, die blijkt voortdurend mannelijk te zijn, maar die doet alsof, je doet een master, maar je doet, we spreken over men in het algemeen, nou dat is ook al men, man. Nou, ga zo maar door. Dus daar zit een soort hypocriete neutraliteit in, die altijd al gender-based is, zoals we tegenwoordig zeggen. Nee, dus die seksueel bepaald. Natuurlijk hebben mannen dat ook. Natuurlijk krijgen mannen ook allerlei rolmodellen voorgeschoteld over wat ze moeten zijn. Over zogeheten essenties. Alleen het probleem is dat mannen doen daar voortdurend hun voordeel mee, terwijl vrouwen het onderspit delven. Dat is het punt van Beauvoir.
Kunnen we in dat licht ook eigenlijk de titel van het boek lezen? Ik stel me voor dat de Beauvoir in dit opzicht ook bewust heeft gekozen voor de seksen, het woord seksen, niet ja. Waar we het nu vaak over gender hebben.
Ja, klopt. Ik denk, ik denk dat het gebruik van het woord gender is sowieso wel echt wel van na die tijd. Natuurlijk bestaat het woord al veel langer. Maar gender is juist voor Beauvoir heel biologisch gedetermineerd. Gender komt van soort, van het Latijnse en het Oud-Franse woord soort. Het is het woord dat Linnaeus het zelf gebruikt. Dat betekent dat je dus biologische wezens gaat onderschikken. Dit is dat en dat is dat en deze zijn hoger dan die. Beauvoir zou, die heeft dat ook nooit gedaan, maar ze zou ook vandaag de dag, zou ze niet kiezen om te spreken hier over genderproblematiek, maar heel duidelijk over over man-vrouw, of met andere woorden, over seksualiteit. En seksualiteit, en daar zit denk ik een hele sterke psychoanalytische lading in het boek, namelijk dat mensen in sterke mate seksuele wezens zijn. En ze zijn natuurlijk al bepaald door hun je moet hier eigenlijk heel precies zijn in hoe je het zegt. Het eerste wat je zou kunnen zeggen is van mensen worden als man of vrouw geboren. Dat is waar. Maar zoals ik al eerder zei, het gaat er niet om wat ze biologisch zijn en dat ze zich afrollen in een volledige vooruitgestippelde levensloop van ja, dit is nu eenmaal hoe mannen zijn en dit is nu eenmaal hoe vrouwen zijn. Nee, ze vormen zichzelf. Hè, of ze vormen ook elkaar. En ze doen dat vanuit volledige vrijheid. Hè. Dus alleen het feit dat we hierover discussiëren, dat je zou kunnen zeggen van ja, maar ik ben het er niet mee eens of zo, dat eigenlijk bevestigt dat alleen maar het feit dat dat vrij is. Dat we posities innemen. Dus die haan die elke keer kraait, die gaat niet denken van ja, laat ik nou eens een keertje niet kraaien, laat ik eens wat anders doen.
Laat ik
eens
een ei leggen. De
mogelijkheden zijn toch behoorlijk beperkt dan. Nee. En ik denk, voor Beauvoir is het ik zou haast zeggen, het gaat ook niet over gender. het gaat wel degelijk over seksualiteit. Kijk, om dit eventjes een beetje toe te lichten. Ik denk dat we vandaag de dag heel makkelijk zeggen van... Nou ja, maar weet je, man, vrouw, dat is zo 20e eeuw. Tegenwoordig, als je op Facebook inlogt... dan kun je uit 71 verschillende identiteiten kiezen. En dat is nu precies het probleem wat Beauvoir ermee heeft... dat het identiteiten worden. Dus dat je zegt, ja, maar ik ben dit en ik ga het nu voor mezelf opnemen. Dat is ook niet het feminisme nergens. Dus zeker niet in de tweede sekse, ook niet later. Dat is niet het feminisme van Beauvoir. Ik ga het nu opnemen voor de vrouw. Ze neemt het niet op voor de vrouw, daarom is het zo'n ongemakkelijk boek. Ze neemt het op tegen de zogeheten, vermeende genderneutraliteit van wat we als waar beschouwen in het Westen. En daarmee net zo goed tegen vrouwen. Je kunt het heel, als je het boek zou lezen en je zou niet weten over een Simone de Beauvoir... en je zou denken dat het een mannelijke auteur was... dan zou je denken dat het een anti-vrouwenboek is. Het is dus vreselijk om vrouw te zijn. Dat is wat je...
Want waar lees je dat dan in? Of kun je daar een voorbeeld van geven?
Omdat alle situaties die ze beschrijft zijn vrij gênante... situaties waarin vrouwen voortdurend onderdrukt worden... of voortdurend niet tot hun ontwikkeling komen. Ofwel zich eigenlijk veel te makkelijk meegaan. Hè? Dus daar zit dat verwijtende in waar we net naar keken. Maar je leest nergens in... sowieso het woord feminisme komt is sowieso geen positief woord. Het verbaast me altijd dat mensen het de Bijbel van het feminisme noemen. Nou... Het feminisme wordt eerder bekritiseerd. Hè,
voor feminisme. En dat is dus dan omdat het dan een soort nieuw clubje wordt, een identiteit wordt.
Omdat het identiteit wordt. Hè. Dus feminisme kan nooit identiteit zijn. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik ben feminist en ik sta hiervoor en daar ga ik voor strijden. Of ja, maar ik heb nummertje 33 gekozen van de identiteiten die ik op Facebook kan kiezen. En dat ben ik. En daar ga ik voor opkomen en daar ga ik... Nee. Omdat dat is gevangenschap voor Beauvoir. Dat is geen vrijheid.
Het ligt juist veel fundamenteler. Het gaat.
Nou, je klampt je vast aan een identiteit. Je gaat jezelf zien als een essentie in plaats van dat je dus, en zeg ik het even heel existentialistisch, dat je in plaats van dat je existentie bent. En dat is het probleem. En Beauvoir doet dat later in haar latere werk ook met de ouderdom bijvoorbeeld. Maar het is in feite dezelfde analyse. Natuurlijk word je oud. Dat is duidelijk dat je oud wordt. Maar ja, bejaard, ja, dat is nog iets anders. Hè. Je kan bepaalde waarden en over dat menselijk bestaan dat over zichzelf nadenkt. Maar wat gebeurt er dan met mij? Ja, ik word oud, ik mag dingen niet meer. Of juist, ik moet de hele wereld rondreizen of wat dan ook. Hè, welke waarde dan ook. Is dat het probleem wat Beauvoir heel sterk heeft, is dat mensen zich gevangen houden in identiteiten. Welke dat ook is. En dat is natuurlijk heel moeilijk. We zijn vrij, het betekent dat we in termen van Sartre ook niet zijn. We zijn niet niets, maar we zijn niet. We zijn door niets bepaald. Natuurlijk ben ik bepaald door ook biologische dingen. Want mijn lichaam wordt oud en mijn lichaam is mannelijk of het is vrouwelijk. En natuurlijk als ik van de vijfde verdieping naar beneden spring... dan val ik zoals de stenen ook naar beneden. Ik ben ook onderworpen aan natuurwetten. Maar steeds is het zo dat de mens dat wezen is als existentie... dat zich daartoe verhoudt, dus dat over zichzelf nadenkt, dat zich beelden maakt van wat het moet zijn. En precies omdat het zich beelden maakt van hoe het moet zijn, dat is juist zeer hoopvol voor Beauvoir. Want dat betekent namelijk dat we die beelden kunnen veranderen. En dat is ook heel goed, dat doen we in onze tijd ook. We spreken elkaar er ook op aan, want als we stupide reclames maken over bepaalde rollen die vrouwen of mannen moeten innemen. Ja, dan worden mensen op aangesproken van ja, dit gaan we gewoon niet meer doen. In Engeland is er zelfs een wet voor. En dat is een goede zaak, want dat betekent dat we de verbeelding zelf voortdurend kunnen veranderen. En wat we steeds doen is van ja, vrouwen die moeten dit doen. Nou, een van de dingen waar Beauvoir zich het felst tegen afzet is: vrouwen moeten een liefhebbende moeder zijn. Moederschap is voor Beauvoir, ze is zeer negatief daarover. Hè. Dus ze gaat daar ook bijzonder ver in. Ze is ook nooit moeder geworden, maar als je het hoofdstuk over de moeder leest, lang hoofdstuk, hè, het begint, het eerste bladzijde gaat over abortus. Hè. Dus gelijk mij afrekenen. Dus dat betekent dat je kinderen krijgt en dat betekent dat je dus voor altijd, nou in ieder geval, de eerste 18 jaar voor je leven zit je gevangen aan huis, gekluisterd. Dat ervaar je ook zo, volgens Beauvoir. Dat ervaart de man ook. Maar ja, de man die kan er weer gelijk van doorgaan. Dus terwijl die vrouw, ja, die blijft heel erg gekluisterd aan dat huis, aan de verantwoordelijkheid, aan de kinderen, et cetera. Dus het is een zeer grote bedreiging. Moederschap is voor Beauvoir een zeer grote bedreiging voor de vrijheid.
En je zei eerder dat hele masculine, dat is ook heel erg op bezit gericht bijvoorbeeld. Dus er zitten negatieve componenten aan dat mannelijke. Je zegt van, ze probeert eigenlijk de mens te bevrijden van al die beelden. Is er ook een soort pleidooi voor bepaalde waarden dan? Zo is het ook wel dat ze zegt, die mannelijke waarden zijn ook iets negatiefs? Of is het...
Niet per se, nee. Ik denk ook niet dat ze negatief, of ook niet dat mannelijkheid, wat dat dan ook is, want dat is natuurlijk het probleem, ja. Hè? Of dat negatief of positief is. Wat dat betreft is ze ook niet veroordelend naar mannen of vrouwen of wat dan ook. Hè? Wat dat betreft, even voor duidelijkheid. En misschien is het goed, kijk, waarom is bezit, niet omdat mannen altijd bezitten, maar dat heeft, dat laat Beauvoir ook zien, en dat is eigenlijk de psychoanalytische laag, waarom het tweede seksen heeft en waarom het niet over gender in het algemeen gaat. Wel degelijk seksen en ja... Wat is seksualiteit? Het is, hoe dan ook, begint dat bij onze geslachtsorganen. Al de hele kleine kinderen worden al op een bepaalde manier opgevoed. Namelijk dat jongetjes plassen, hun plasser vasthouden, richten. En daar ook, Beauvoir die beschrijft dat op een hele plastische manier ook. Het woord is hier ook mooi. Maar namelijk dat jongetjes een enorm machtig gevoel kunnen hebben wanneer ze met hun plasser over dingen, over in de tuin of wat dan ook, kunnen sproeien. En ze gaat daar vrij ver in. Ze gaat dan zeggen van, dat vrouwen die zoeken daar een substituut voor. En daarom vinden ze het fijn om met een tuinslang over de tuin te spuiten. En zo. Vrij, ja.
Dat doe ik altijd thuis.
Of het heel sterk is, weet ik ook niet. Ze ontleent dat bovendien aan een andere psychoanalist die dat schrijft, die een man is. En ja, ze heeft altijd op een... In Parijs op een bovenverdieping, daar is ze ook opgegroeid. Dus ze kan dat niet van zichzelf kennen. Maar het punt is dat de penis van de man, en dat is iets wat natuurlijk in de psychoanalyse ook bij Lacan zo heel duidelijk wordt, is de penis van de man die reikt naar buiten, die wijst. Dat is intentionaliteit, dat is transcendentie. Terwijl voor de vagina is ook, en ik eventjes voor de duidelijkheid, ik citeer hier gewoon Beauvoir, is ook voor de vrouw zelf een duistere, onbekende, natte grot. Nee, dat zijn letterlijk de woorden die ze gebruikt. Terwijl voor de man is dat naar buiten treden. Het is ook ejaculeren. Nee, dus het betekent ook, dus het klaarkomen betekent ook dat het treedt letterlijk naar buiten. Het gaat de wereld in. Het zaad zal in de meest brede zin van het woord zal ergens anders gaan ontspruiten. Nou, ergens anders. In de vrouw, hè, nota bene, die op wonderbaarlijke manier iets in zichzelf, iets wat ze zelf niet is, in zichzelf voelt groeien. En deze metaforiek die is tegelijkertijd heel problematisch, maar het heeft natuurlijk iets heel biologisch. En Beauvoir die probeert daar ook mee af te rekenen. Hè. Ze gaat verder eigenlijk om, nou ja, in ieder geval, ze denkt anders dan de Freudiaanse en de Lacaniaanse psychoanalyse. Ze was overigens al heel vroeg ook heel erg geïnteresseerd in Lacan, hè, dus even voor de duidelijkheid. Maar het punt is steeds dat als ik zeg, of als Beauvoir zegt dat mannen, dat mannen bezitterig zijn, dan heeft dat te maken met het de wereld ingaan. Maar heel letterlijk. Dat is de beweging van de penis. Dus het is een heel, ja, dit is een heel psychoanalytisch spreken natuurlijk. Hè, dat is natuurlijk ook wat Freud doet, dat voortdurend laat zien hoe fundamenteel dat is voor de manier waarop wij over onszelf nadenken. Hè, dus meisjes plassen ook anders. En maar de cultivering, dus de opvoeding, die begint eigenlijk al. Dus ook een belangrijke bladzijde in de tweede sekse, begint met de opvoeding van het plassen. He, daar komen namelijk de verschillen tussen wat mannen en vrouwen zijn, die worden er daarin gepompt.
Ja, bij zoiets kleins en banaals komt het al helemaal.
Ja, maar ik vraag me nu eigenlijk af, in hoeverre heeft, dit is dus eigenlijk een heel biologisch verhaal, maar in hoeverre heb je dat nodig, of heeft de Beauvoir dat nodig voor het verhaal dat zij ontvouwt, als toch alles al bezien is in het licht van die hele westerse traditie van het christendom. En,
ze wil voortdurend laten zien. Hè, dus ook in het hoofdstuk over biologie, wat in het eerste deel staat, is een heel lang hoofdstuk, wil ze eigenlijk voortdurend laten zien dat mensen die zeggen altijd van ja, maar kijk dan naar de natuur, daar is de haan, hè, om daar weer even op terug te komen, die draagt de zorg voor de kippen en die is ook de baas, et cetera. En het zit al in de natuur. En zij laat zien, nee, het zit niet in de natuur, het zit in de manier waarop we naar de natuur kijken.
Ja.
En dat is denk ik een heel erg streng
punt. Het feit dat we het zien in de natuur zegt al dat we het zien, zeg maar. Dat,
ja. Wij zijn inderdaad geen kippen en hanen. Wij zijn mensen, wij zijn vrij. Wij kunnen ons op een, nou, we doen het eigenlijk al voortdurend, op een andere manier ontwikkelen dan dat de zogenaamde natuur ons ingeeft. Het is bijzonder voor het existentialisme in het algemeen, bijzonder problematisch om voortdurend terug te vallen op argumenten van ja, maar dat zo zijn mensen nu eenmaal, dit zijn nu eenmaal mannen, et cetera. Nee, natuurlijk is dat niet. En dat is nooit zo. Hè? Dus wanneer ik zeg van ja, maar mensen zijn, ik noem maar wat, hè, wat mensen vaak zeggen. Mensen zijn hebberig en gierig van nature. Ja, als mensen van nature hebberig en gierig zijn, dan is dat authentiek gedrag. En dan is het ook volstrekt onverwijtbaar. Maar we hebben de woorden hebberig en gierig omdat ze moreel verwijtbaar zijn. Dus wij denken na over wat ons handelen is. Wij reflecteren, wij maken beelden daarvan. En die beelden, dus daarom noemde ik het voorbeeld van dat plassen, wat inderdaad heel, ja, het is heel psychoanalytisch om daarna terug te gaan, ook precies omdat het zo terug is naar de jeugd. Maar wat ook Beauvoir heel sterk doet, hè, in tegenstelling tot Sartre bijvoorbeeld, is dat de betekenissen daar er al in slijpen. He, dat het jongetje moet zijn plassen vasthouden, die moet richten, he, die moet het in ze, die werpt het uit. En bij de vrouw, die moet hurken, die moet ingewikkelde dingen doen en die moet zich schamen als ze hurkt, als ze in het bos gaat zitten.
In een hoekje, een week van, ja.
Precies. Ja, en de menstruatie, natuurlijk is het zo dat vrouwen, dat meisje, dat ik noemde het al, dat menstrueren, maar het gaat er niet om dat dat biologisch is ingegeven. Natuurlijk is dat biologisch ingegeven, dat is het punt niet, maar het punt is, welke betekenis kennen we daaraan toe? Gaan we ze voortdurend inprenten dat ze vies zijn en dat ze even niet onder de mensen moeten komen, et cetera? Nou, er zijn natuurlijk talloze antropologische, historische, interessante onderzoeken naar gedaan hoe dat voortdurend verandert. En dat is de vrijheid. Het kan veranderen. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, het komt in alle culturen voor. Ja, maar dat betekent ook, dat is natuurlijk het project van de Franse Revolutie ook, dat betekent dat, maar nu houden we hiermee op. We gaan het veranderen. Het is dus niet zozeer tegen beelden, maar we zijn niet gevangen in die beelden. Dat is het probleem.
Het is nu 71 jaar geleden dat het boek verscheen. Wat zien we er vandaag de dag van terug? Of heeft dit een verandering in denken teweeggebracht? Heeft het de schellen van de ogen geworpen? Of hoe?
Nou, een van de redenen waarom ik eigenlijk het heel enthousiast ben gaan werken en in de zin van ook een college overgegeven, wat voor mij betekent het discussiëren met mensen, met mannen en vrouwen, et cetera, wat fantastisch is. Voor mij betekent het ook vooral dat de generatie, de filosofische generatie waarmee ik veel meer bij opgegroeid, het postmodernisme, heeft dit punt wel laten liggen. Dus het is heel erg in de filosofische debat erg gegaan over seksuele differentie, et cetera. Het zijn echt fantastische filosofen overigens, hoor, die ik ook heel graag lees. Met name Julia Kristeva bijvoorbeeld, die overigens de laatste jaren weer in Frankrijk Beauvoir eigenlijk herontdekt, herleest, erover publiceert. Ik denk dat dat er veel te weinig is veranderd. En we zitten ook in een soort gevarenzone. Mensen gaan heel erg snel roepen, ja, maar dat is toch achterhaald, et cetera. Nou, ik denk dat het... Ik zal een voorbeeld noemen. Wij mogen dan denken dat het denken in mannen en vrouwen, dat heel erg 20e eeuw is en dat we daarmee moeten afrekenen. En dat we allerlei mooie verhalen over identiteiten kunnen gaan houden. Dat we allerlei diversiteitsworkshops, et cetera, die altijd vrolijk en ludiek moeten zijn in plaats van kritisch te zijn. Dat we op zo'n manier de samenleving op een prachtige neoliberale manier allemaal kunnen inrichten. Kijk naar MeToo. Ja, wat nu al jaren speelt, dat laat iets heel anders zien. Dat laat zien dat de westerse samenleving wordt ingericht naar het mannelijke, naar het mannelijke geslachtsleven, naar de mannelijke drift. Ja, het gaat wel degelijk over mannen en vrouwen. Het gaat niet over allerlei identiteiten die daar ook nog eens tussen kunnen en die je dan kunt aanmeten en desnoods ook weer van je afgooien. Maar het gaat om iets zeer pijnlijks. Hè? En dat is het goede, hè, aan MeToo, is dat het zo was in de psychoanalyse, als het ware dat er iets... Er wordt nu iets gezegd. En daar komt iets naar boven. Hè? Vrouwen, soms ook mannen trouwens, hè, in MeToo, maar vooral vrouwen durven te spreken. Namelijk omdat ze zich kunnen identificeren met andere vrouwen die dat ook altijd maar hebben moeten verzwijgen. En dat zijn hele belangrijke revolutionaire bewegingen, ook voor Beauvoir. En hetzelfde geldt voor de wat in de laatste maanden bij de discussie over zwarte mensen steeds naar voren is gekomen en in de actualiteit is geweest. Dus dat zijn zeer belangrijke emanciperende bewegingen. Emanciperen betekent niet voor Beauvoir voor jezelf opkomen. Nee, integendeel, het existentialisme betekent dat je erkent dat je niets bent, dat je vrij bent, dat je door niets bepaald bent. He, zoals Sartre ook laat zien, kan zeer beangstigend zijn. He, dat kan zeer, he, of wanneer ik door niets bepaald ben, dan is alles mogelijk. En dat wil ik uitschakelen. En dat is het beroemde woord van de kwade trouw, wat ook Beauvoir overneemt. Overneemt, dat zeg ik trouwens heel fout. Kwade trouw is dat is interessant. Dat
is een term die Sartre bekend heeft gemaakt?
Die Sartre bekend heeft gemaakt, maar die Sartre en Beauvoir samen, heel duidelijk samen hebben ontwikkeld. In debatten, in dialogen. Ja, het waren natuurlijk, je zei levenspartner, ze hadden beide veel meer levenspartners dan alleen. Maar ze waren wel debatpartners. Het is heel problematisch om te zeggen dat Beauvoir alles van Sartre overneemt. Dat is niet waar. Maar het is ook heel problematisch om te zeggen dat ze iets heel anders doet. Hè. Dus het is voortdurend, het is een zeer existentialistisch denken.
Dankjewel, Ruud. We hebben gehoord over Simone de Beauvoir en over, het woord viel gelijk aan meteen al, het vrouwenprobleem zoals zij het duidt. En wat zij zegt is dat in onze westerse moderniteit staat de vrouw structureel op een tweede plaats. En dat is eigenlijk op zo'n rechte manier dat er wordt verondersteld dat de wereld neutraal is. De samenleving is neutraal, maar stiekem is eigenlijk die samenleving heel masculien. Simone de Beauvoir redeneert dat terug naar de monotheïstische religies, waar er één god is en die is dan een man. En dat hele denken van er is uiteindelijk een eindpunt, er is een absolute heerser en dat is een man, dat loopt ook gewoon door tot in de verlichting, waar er wordt gezocht naar één waarheid. En die zit toch eigenlijk een beetje op diezelfde leest geschroeid, namelijk ook een mannelijke waarheid. En het boek waar we het vooral over hebben gehad, De Tweede Sekse, maar in breder denken Simone de Beauvoir, het gaat hier niet zozeer omdat zij een nieuwe theorie aanbiedt of dat ze met een soort tegenverhaal komt, maar wat ze vooral doet is dat laten zien, dat patroon erin zit, dat die masculiniteit van de samenleving zo dominant is. En ze plaatsen eigenlijk tegenover het verhaal van het existentialisme, dat de mens in wezen een gespleten persoonlijkheid is, die zichzelf kan denken. We zijn niet iemand in essentie, nee, we existeren en hebben daar eigenlijk een volledige vrijheid in. We zijn niet opgesloten in die essentie. En dus ook onze biologie, zegt ze, definieert niet wie we zijn in onze existentie. Nee, we hebben nog steeds die vrijheid. Maar omdat die wereld zo enorm ingericht is op het masculine denken, slijpt het er toch in en word je eigenlijk automatisch richting die mannelijke leest geduwd. En merken ze ook dat de mannelijke
dat mannen daarin in het voordeel zijn eigenlijk in de samenleving. Omdat hen telkens wordt getoond hoe ze bijvoorbeeld al vanaf jongs af aan met het plassen hun territorium eigenlijk kunnen afbakenen, de ruimte kunnen pakken. Met ejaculatie ook, de ook zich mogen uiten en naar buiten. Terwijl de vrouwen met het plassen en met seksualiteit allemaal een beetje soort in het duistere en verborgene worden gehouden, klein worden gehouden. En dus op deze manier structureel in die tweede positie worden geduwd en daarmee dus ook hun vrijheid vooral worden afgenomen. Simone de Beauvoir verwijt dat, zowel eigenlijk de mannen, omdat het een neutrale werkelijkheid is, die dus helemaal niet neutraal is, verwijt het de vrouwen dat ze die vrijheid niet pakken. En wijst dus vooral eigenlijk een hele lange leeslijst aan hoe dat telkens op allerlei manieren terugkomt en hoe die patronen telkens zo ongelooflijk heersen. Mooi voorbeeld wat ook voorbij kwam uit het moederschap, ook dat reduceert je weer tot een rol en daar zet ze zich tegen af. Ze heeft het daarbij over seksen, over de seksualiteit. Omdat bijvoorbeeld de 71 soorten gender die je kan aanvinken bij Facebook maakt dat die gender een nieuwe identiteit wordt. Ook dat kan weer zo'n dwingend etiket worden van ja, dit ben ik dan in essentie. Terwijl dat juist haar punt is. Je bent juist vrij in deze hele wereld om hier in te leven. En die seksen moet niet dat je een bepaalde kant op duwt. Het moet geen identiteit worden, het gaat om de vrijheid. Zeer interessant, zeer fundamenteel denken. We hebben ook gezien hoe dat toch vandaag de dag nog niet echt nou op alle plekken enorm doorgecijpeld is. Wil je nou meer weten over Simone de Beauvoir en over haar denken, dan verschijnt dus in november dit jaar Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Van de hand van Ruud over feminisme, existentialisme, God, liefde en seks. Heel hartelijk dank Ruud voor een zeer verhelderend verhaal en inderdaad een zeer mind-opening verhaal. Dankjewel Letitia. En jij weer heel erg hartelijk dank voor het luisteren. Waardeer je onze podcast, laat vooral een positieve recensie achter. En deel deze podcast ook vooral met anderen die dit ook moeten luisteren. Dank en graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...